Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vanmiddag op deze eerste kerstdag vervolgen wij door samen te zingen op Psalm 118. Tiende vers, dit is de voor des Heren en wat er volgt. Van de dienst van vanmiddag beleiden we eerst ons geloof nu met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 100, het eerste vers. In aansluiting daarop lezen we het Lucas Evangelie hoofdstuk 2, nu de versen 25 tot en met vers 35. Lucas 2, vers 25 tot en met vers 35. Eerst echter de geloofsbelijdenis en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in één God, den Almachtigen Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk, Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het levende in het leven der toekomende eeuw. Amen. Lucas 2 vanaf het 25ste tot en met het 35ste vers. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij den dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een vallen opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij met het zingen van Psalm 19, versen 5, 6 en 7, des Heeren vrees, is rein. En wat er verder volgt, onder het zingen van deze versen, krijgt u de gelegenheid om de Heeren met uw gaven te dienen. Er zijn 2 collecten voor de diaconie en voor de kerk. De Heeren zegenen u met uw gaven. Betere tekst worden voor de middagpreek op deze eerste kerstdag. Die vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Lucas 2, de versen 25 tot en met vers 35. Ik noem alleen vers 25 nog eens. Lucas 2, vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij Simeon en Jezus. Drie aandachtspunten. Vier moet ik zeggen. Vier aandachtspunten. In de eerste plaats de openbaring. Dat is vers 25 tot en met vers 27a. Daarna als tweede de ontmoeting. Vers 27b tot en met 29. Daarna als derde de lofprijzing. Vers 30 tot en met 32. Daarna als vierde de voorzegging. In het vers 33 tot en met vers 35. Dus het thema is Simeon en Jezus. De openbaring, de ontmoeting, de lofprijzing en de voorzegging. Onze eerste gedachte is de openbaring. Gemeente, jongens en meisjes, teken nog van vanmorgen. Aan het begin van de preek noemde ik het voorbeeld van de geboorte van je broertje of jouw zusje. Jullie vertelden blijde nieuws aan iedereen die maar horen wilde. En je mocht misschien ook met je vader mee naar het gemeentehuis. Want daar ging jouw vader het ook vertellen. Dat moet namelijk volgens de regels in Nederland. De naam van de baby, die wordt dan opgeschreven. Jouw broertje of jouw zusje wordt dan ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Weet je wat nou zo bijzonder is? Zo was het op bepaalde manier nu ook in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. 40 dagen na de geboorte gingen ouders met een eerstgeboren zoon naar de tempel. Daar werden in die tijd offers gebracht, 2 duiven of 2 jonge duiven. De moeder werd gereinigd, zoals het toen heette, en de eerstgeboren zoon werd aan God gewijd, aan de Heere voorgesteld. U weet het misschien uit het Oude Testament. Oorspronkelijk waren alle eerstgeborenen in Israël bestemd voor het dienst van de Heere. Toen dat later overging naar de stam van Levi, toen veranderde dat. De eerstgeboren zonen werden toen aan de Heere voorgesteld. Want zo gaan de gedachten ook vanmiddag met Jozef en Maria en de Heer Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Dat is hier voor je. Jozef en Maria, die lopen heel rustig met de Heer Jezus in de armen in de richting van de tempel. Zo op het oog een willekeurig jong oude paar met hun eerste kindje toch. Niemand gemeente, niemand let erop, behalve die man. Behalve die man die daar ineens aan komt lopen. Vers 25. En zie, er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Aan die korte woorden en zie, merk je het onverwachte. Ineens is daar in de tempel een mens. Meer niet. Je leest niets van de maatschappelijke of de kerkelijke positie. Je leest niets van de leeftijd of de gezinssituatie. Een mens. Zoals wij allemaal mens zijn, een mens van vlees en bloed. Een mens die in alles als een schuldige, als een verloren in zichzelf is aangewezen op de genade van God door de Heer Jezus. Een mens net als u en jij en ik. Lees er nog meer. En deze mens, heet zij Simeon, die Simeon, die was rechtvaardig en godvrezend, verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest die was op hem. Wat klinkt dat mooi. Rechtvaardig, wat betekent dat? Volgens de grondtaal betekent dat in overeenstemming met de wet. Hij is dus letterlijk rechtvaardig gemaakt door het geloof in God. Daar heeft de Heilige Geest voor gezorgd. Er is liefde in zijn hart gelegd. Die liefde is dat waardoor je buigen voor God onder het veroordelend vonnis van de wet door het geloof de toevlucht leert nemen tot de Heer Jezus. Simeon, die heeft zich door deze liefde ook vast mogen klampen aan het woord van Gods belofte dat de Messias eens komen zou. Daar verlangden de gelovigen uit het Oude Testament intens naar. Simeon, die leefde in datzelfde geloof als de aartsvaders en de profeten. Die hadden allemaal de Heer Jezus van verre gezien, in hem geloofd en hem omhelst. Gemeente, even tussendoor. Leef dat verlangen nu ook zo in onze harten. Want de Heilige Geest werkt ook vandaag dit geloof. En werkt ook vandaag deze liefde. Let er dan op. Wie net als Simeon is wedergeboren tot een levende hoop. Die wil zo graag leven zoals de Heere dat vraagt. Dat blijkt uit het volg. Je leest ook van Simeon dat hij is godvrezend. Die Simeon, hè? Dat is nou letterlijk een godvrezend mens, een godvrezende man. Je zou dat zo kunnen lezen, dat hij op een bepaalde manier voorzichtig en bedachtzaam is. Iets anders gezegd, hij leeft op een heel tere manier een nabij leven. Dicht bij de Heer. Het tegenovergestelde daarvan is onverschilligheid. Dat is heel erg. In leven met de Heer, het tegenovergestelde, is dat matheid en ingezonkenheid. Dat is ook heel erg. Ga maar naar je eigen leven. Weten wij werkelijk van de vreugde en van de vrijheid. Van het leven naar de wet van God. Van de troost. Van een leven nabij de Heere. Het kan niet anders. Dan wijkt de gelijkvormigheid aan deze wereld. Door de vernieuwing van ons gemoed. Zodat ook van ons gezegd kan worden. Rechtvaardig en godvrezend. Verwachtende de vertroosting van Israël. Simeon, die zag dus uit naar de komst van de Heer Jezus als de vertroosting van Israël. Dus is hij typisch zo iemand die met alle kinderen van God van toen leefde in de adventsverwachting van de Heer Jezus. Denk aan Jesaja. Die verkondigde Jezus toen al met de woorden van troost. Je denkt dan vooral aan Jesaja 40 bijvoorbeeld. Is dat ook voor ons zo'n bezigheid van het levende geloof? Uitzien. Uitzien, gemeente. Hunkeren naar die enige echte troost, beide in leven en in sterven, wat erbij hoort. Dat je weet van verdriet, niet alleen door de gevolgen van de zonde, maar vooral vanwege de zonde zelf. Door het geloof Deel dan in de enige troost in leven en in sterven. Want juist dan hunker je daarnaar. Telkens weer naar mijn troost in mijn ellende. Daarna lees ook dit. Hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus van de Heere zou zien. De Heere had Simeon op een persoonlijke manier bekendgemaakt dat hij voor zijn dood de overwinnaar van de dood, de Heere Jezus, zou zien. Hoe dat geweest is, dat blijft vooral verborgen, maar het was wel zo. Dat zou zijn, gemeente, dat Simeon hoorde bij die mensen die met dat tere en erbij het leven met de Heere toch juist op het punt van sterven zo vaak worden aangevallen. Want die zijn er. Die zijn er. De duivel als de grote geweldhebber van de dood weet zo goed op welk zwak punt hij het dan aan moet vallen. Sommigen inderdaad, op dit punt, door de engel van de Satan, word je dan zo bestreden en zo aangevochten. Zelfs al weet je heel best wat er in je leven gebeurd is, wat de Heere gedaan heeft en wie hij dan voor je wil zijn, de dood benauwt je bij tijden op een verschrikkelijke manier. Merk je dat, gemeente? Hoe de Heere zorgt, Simeon, hè, heeft een belofte van God gekregen. En hij wist het, ik zal niet sterven voordat ik de Christus, de gezalfde van de eeuwige, en de almachtige God zal hebben gezien. Want onthoud dat, gemeente. Dan kun je sterven. Dan kan een mens sterven. In de Heere. Dan kun je sterven in de Heere. Wanneer je door het geloof op Christus mag zien. O, denk toch aan de doortocht van het volk van Israël. Door de Jordaan. Met de ark erbij. Dan kan het. En zo is nu ook. Wanneer een mens vandaag. Door de Jordaan van de dood moet. Dat is natuurlijk beeldspraak. Wanneer Christus erbij is. Wanneer de grote ark van de behoudenis erbij is. Wanneer op hem gezien mag worden, dan gaat het goed. Wie zo vandaag met Simeon in de Heere leeft, die zal straks ook in de Heere mogen sterven. Dan gaat Simeon op een bepaalde dag weer naar de tempel. Jongens en meisjes, was hij heel vaak te vinden, geloof ik vast. Die tempel, hè? Die tempel was voor Simeon de allerbeste plek op de aarde. Hij gaat weer naar de tempel. Deze dag op een bijzondere manier. Simeon die voelt een zo sterke drang om naar de tempel te gaan. Je leest het. Hij komt door de geest in de tempel. Precies op dat ogenblik wanneer Jozef en Maria en de Heer Jezus er ook bij zijn. Jongelui, wat denk jij? Zou dat toeval zijn? Of wil je eens zeggen? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is de leiding van de Heere door de Heilige Geest. God, die heeft Simeon vandaag op een krachtige manier duidelijk gemaakt. Jij moet naar de tempel. Simeon, jij moet naar de tempel, dat is vandaag jouw weg, dat is vandaag mijn weg. En daar gaat hij, geleid door de Heilige Geest, met dat intens brandend verlangen om de Heere Jezus te mogen zien. Gemeente, wordt u ook zo meegenomen in de woorden, in zo'n diep verlangen om de Heere Jezus te zien? Door het geloof, om Hem te kennen, om Hem dieper te leren kennen, om meer van Hem te mogen leren kennen. Natuurlijk, Simeon, hè, die staat heilshistorisch op een heel andere plaats dan wij. Maar dat verlangen, is hetzelfde. Dat heimwee, die heimwee naar de Heer Jezus, die honger naar de kennis van Christus, dat uitzien naar de ontmoeting met Hem, omdat je zo goed weet, hè, dan pas is het goed. Dan pas is het goed. Het zien op Jezus, gemeente, dat maakt een mens zalig. Dat maakt een mens zalig. En het omhelzen van de Heer Jezus in het beloftewoord van het evangelie, door het geloof, dat alleen geeft werkelijke vrede in je hart. En als dat maar plaatsvindt in de gemeente, als dat vlak getrokken wordt, zeg maar, dan zou je zomaar kunnen sterven. Wat een wonderlijk en troostvol plaatje is dat vanmiddag in deze geschiedenis. Moet je nadenken, gemeente, in een zo donkere tijd als toen, heeft God toch nog altijd zijn gelovig volk in Sodom, hè, hij niet gedacht, was toch nog een lot. In het huis van Agab was toch nog een Obadja. Daar in Babel, hè, was toch nog een Daniel. Aan het hof van Zedekia was toch nog een Jeremia. En in de laatste dagen van de Joodse kerk, toen de ongerechtigheid bijna vervuld was, was er toch nog een Simeon. Rechtvaardig, godvrezend, verwachtende de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. Geldt dat, gemeente, ook ons? Tweede gedachte, de ontmoeting. Vers 27b tot 29 lees je dat. En er kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte van de wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Jongens en meisjes, dan lopen Jozef en Maria met het kindje Jezus de tempel binnen. Komt er ook een man aangelopen. Ze ontmoeten elkaar. Deze man, die ziet Jozef en Maria met het kindje Jezus op de armen. Jozef en Maria kennen deze man verder niet. Deze man is Simeon. Simeon, ja, die lijkt hen wel te kennen. Dat lijkt zo. Want hij loopt op en af en staat maar zomaar bij hen stil. En voordat Jozef en Maria ook maar iets kunnen zeggen of doen, neemt deze man voorzichtig het kindje Jezus in de armen. En hij drukt dat kindje aan zijn hart. Wat kijkt hij blij. Jongens en meisjes, die Simeon, hè, Die straalt gewoon van blijdschap, zo bijzonder als dit voor hem is. Inderdaad, dan doet hij zijn mond open en zo bijzonder, dan looft, ja dan prijst hij zelfs God. Hij zegt het zo, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Jozef en Maria, die kennen Simeon niet. Tenminste, je leest in de Bijbel nergens van een familieband of ook een vriendschapsband tussen hen. Wat is het toch een bijzondere ontmoeting. Jozef en Maria, ja, die kijken wel verwonderd. In die voor henzelf wel zo bijzondere tijd komen ze die Simeon tegen. Dat is wat. Die vanuit de overgave van zijn gemoed, met het kindje Jezus in de armen, God looft. Die hem eert en prijst voor het grote wonder van zijn genade. Daar zullen ze deze dag niet op gerekend hebben. Dat gebeurt wel. Toen gebeurde dat. Zoals het ook vandaag nog wel eens gebeurt. Dat de Heere op een gans wonderlijke wijze mensen op je pad brengt. En het dan zomaar wel eens gebeurt dat je merkt. Hier leeft en hier bloeit het geestelijke leven. Kent u dat? Laten wij met Ryle toch blijven geloven dat de genade zelfs in de meest ongunstige omstandigheden kan leven en bloeien. Want, zegt hij, er zijn meer Simeons in deze wereld dan wij veronderstellen. En daar heeft hij gelijk in. En dan nog iets. Simeon looft God. U zegt misschien, deed Zacharias toch ook? Dat is inderdaad waar. Deed Zacharias ook, toen de Heer ervoor zorgde dat hij weer spreken kon. Zacharias en Simeon. Je zou kunnen zeggen, deze twee kinderen van God, die loven God. Van Zacharias lees in hoofdstuk 1 vers 67 dat hij sprak God lovende. Lees de oproep in vers 68. Geloofd zij de Heere. Maar gemeente, als je goed leest, dan gebeurt er hier meer. Bij Simeon, hè, is de uitdrukking krachtiger. Bij Simeon is de uitdrukking ook meer direct. Ik was in de voorbereiding, bij Simeon lijken gevoelens te ontploffen. Simeon die overtreft de anderen in geestdrift. Simeon overtreft ook de anderen in kennis. De lofzang van Simeon, die heeft meer evangelische inhoud dan die van Zacharias. In Simeons lofzang is Christus zelf duidelijker aanwezig. Zie je het verschil onder kinderen van God? Vandaag nog zo. De een leert meer van de kracht van het evangelie en heeft een duidelijker zicht op Gods werk dan de ander. Dan moet je elkaar niet benijden. Nee, nee. Maar dan moet je Gods vrijmachtige genade in leren bewonderen. En u in ons midden, die de Heere vreest, sta altijd naar meerdere wat Simons woorden dan betekenen, gemeente, zegt hij er eerst dit. Dan gaan we vooral om het persoonlijke. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Simeon, die mag gaan. Maar waarheen dan? En van waar dan? Zoeken naar antwoorden bij Simeons woorden zelf. Eerst dit. Hij noemt zichzelf, met nadruk, een dienstknecht. Maria gebruikte vergelijkbare woorden, vrouwelijk uiteraard, dienstmaagd, zei ze. Let wel op, Simeon doet dat en spreekt God daarbij dan aan met een titel die de meest volstrekte heerschappij aanwijst. Dat betekent dus dat voor Simeon zijn diensttijd erop zit. Zijn diensttijd zit erop. Tot nu toe was zijn leven hier op aarde een tijd van strijd en van verwachten. Het lijkt zo te zijn dat Simeon ook veel heeft nagedacht over de dood. Maar ook vanwege dat voortdurend uitzien naar de vervulling van de belofte. Die verwachting was voor Simeon zeer zoet. Maar maakte het leven, en veel van Gods kinderen begrijpen dat, maakte het leven wel tot een gedurige strijd. En in dat licht bezien breekt het genadelicht nu definitief door. Een nieuw testamentische tijd van vrede. Hij juicht het uit. Mijn Heere, mijn Meester, ik heb mijn zaligmaker ontmoet. Hij brengt door, God doet wat hij beloofd heeft. Hij maakt mij los, hij geeft mij ontslag, zou je kunnen zeggen, nu uit de dienst van wachten en straks uit dat struikperk. Uit het strijdperk van dit leven. Dat hoort er wel bij. Bij het uitgaan in vrede. Het wordt een ruim gemeente. Kennelijk hè, heeft voor Simeon het graf zijn verschrikking. En het leven zijn bekoring verloren. En dan verlangt hij ernaar om verlost te zijn. Van alles wat hoort bij deze pelgrimsreis door dit aardse bestaan. Sterker nog, hij vraagt om toestemming. Hij vraagt om toestemming om naar huis te mogen gaan. Hij is gewillig gemaakt om uitwonend te zijn van het lichaam. En inwonend te zijn bij de Heere. Hoe oud of hoe jong Simeon ook geweest is, hij weet waar hij naartoe gaat. Gemeente, wat is dat, denkt u? Dat een sterfelijk mens zoals Simeon, zoals we allemaal zijn, dat het in staat stelt om te worden, om woorden als deze te gebruiken. Laten we eerlijk wezen, gemeente. De dood, hè? Dat is me nogal wat, toch? Dat is ook zo. De weg te gaan van alle vlees. Gemeente, dat is de weg die wij allemaal eens zullen gaan. En dat is de weg waarover wij ook maar één keer zullen gaan. Sterven, hè? Dat is God ontmoeten. Dat is wat? Dat is God ontmoeten. En dat mag ons allen wel met een diep ontzag vervullen. Dat deed het namelijk ook dit kind van God, Simeon. En toch lezen dit. Hoe kan dat toch, zegt u misschien? Bevrijd te zijn van de angst van de dood, waarin zovelen gebonden zitten. Gemeente, heel kort en heel eenvoudig. Dat kan u alleen door dat geloof wat de hand leert leggen op een ongeziene zalig maken. Begrijpt u dat? Wat de hand leert leggen op een ongeziene zalig maken. Dat geloof. Waardoor je door de belofte heen leert rusten in God zelf. Om Jezus wil. Alleen dat stelt mensen in staat om net Simeon te zeggen. Nu laat u, Heere, uw dienst weggaan in vrede. Gemeente, hoor het woord van God. Wij moeten in Christus zijn. Wij moeten in Christus zijn door een levend geloof. Zo'n geloof als ook van Simeon hier. Want alleen met dat geloof. En anders dus niet. Alleen met dat geloof. Zullen wij werkelijk thuis blijken te zijn. Wanneer wij straks in de andere wereld ontwaken. Hoort u dat? Dat geloof. Waardoor je vandaag nog op een geestelijke manier Christus in de armen neemt. Waardoor je het bericht wat het evangelie van hem geeft ontvangt en aanneemt. Met een levend geloof. Wanneer je de aanbieding van Christus niet meer afwijst. Niet meer naast je neerlegt. Zoals wij allen van nature doen. Wanneer je de aanbieding van Christus met liefde en onderworpenheid ontvangt en aanneemt. Zoals met uw Henry dan zo prachtig zegt. Dan is het alles naar uw woord. Dan ontvangt God de eer. En jij deelt in de zaligheid, in de verlossing. Nu de derde, de lofprijzing. We gaan eerst samen zingen. De lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is, vers 4 van de lofzang van Zacharias. Simeon en Jezus. Let op de openbaring, de ontmoeting, nu het derde is de lofprijzing. Zojuist, deze dag ging het ook al een beetje over, nu nog meer. Valt er meer open, zeg maar, want zo lees je in de versen 30 tot 32, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. In de grondtaal lees je bij het woord zaligheid, een woord wat je ook kunt lezen vertalen als het woord verlossing. Daar gaat het om dat heil waarvoor God heeft gezorgd. Het is best opmerkelijk, Simeon, die vereenzelvigt het kindje Jezus met de zaligmaker en de zaligmaker met de zaligheid. En dan zegt hij niet deze zaligheid, of ook niet mijn zaligheid, nee, hij zegt uw zaligheid. Hij zegt Gods zaligheid. In gedachten drukt Simeon, de Heer Jezus, nog wat steviger tegen zich aan. Want hij weet met zijn hart, dit is van God. De God van mijn heil en van mijn zaligheid. Dit is mijn Heer Jezus. Dit is mijn Messias. Ziet u wel, gemeente, dat het werk van God altijd terugkeert tot God, hoe God in alles altijd eerst zorgt voor zijn eigen eer en daarna voor de zaligheid de zondaar. Bijzonder, gemeente, onwillekeurig. Denk op dit punt van een schilderij van Rembrandt. Dat maakte hij toen hij 25 jaar oud was. Een schilderij met de titel Het loflied van Simeon. Je kunt op internet afbeeldingen daarvan vinden of bekijken, het schilderij zelf, in het Mauritshuis in Den Haag. Dan zie je Jozef en Maria in de tempel om de pasgeboren Heer Jezus op te dragen aan God. Dat schilderij heeft Simeon, de Heer Jezus, in de armen. En dan zie je het voor je. Dan lijkt dat goddelijke licht Simeon als het ware te overspoelen. Het lijkt uit de Heer Jezus zelf als het ware te komen. Want dan is Simeon er zo vol van, je hoort het, heeft het over uw zaligheid, die u bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. U merkt, gemeente, Simeon, die ziet door het geloof de wereld als een wolk van getuigen rondom dit kindje in zijn armen. Wat een wonder. Simeon, gemeente. Simeon ziet als Jood de volkeren die zullen delen in het heil door de Heer Jezus. Over wie dat gaat? Ja, gemeente, over al de volkeren. Over alle volkeren op heel de wereld. Denk aan de engelenzang. Altijd over vrede op aarde. En Simeon, die kijkt als het ware verder en lijkt met het kindje Jezus in de armen al iets van het Pinksterfeest in zich te hebben. Bedenk wat dat betekent. Straks, hè, 33 jaar later, zullen de Joden hem kruisigen. En zullen de volkeren hem begroeten als een lieve Here en als een heiland. Zij zullen komen, gemeente, door goddelijk licht geleid, uit de duisternis waarin zij tot dan toe nog zijn. Als het recht ligt, hè. Geef het een intense bewogenheid in je hart. Met al die andere gemeenten, die miljoenen, die nog voortleven in een blindheidendom, vervreemd van God, onbekend met de Christus van de Schriften, op weg gereisd naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Het is een groot wonder, anders niet, dat de Heere ervoor zorgt, dat Hij ze opzoekt en thuis brengt vanuit de duisternis tot de kennis van zijn wonderbaar licht. Niet voor niets zal straks, Handelingen 15, Jacobus zich in de vergadering van de apostelen op deze woorden beroepen om te vertellen dat het ook echt een werk van God is om de heidenen toe te brengen. Want dan zal dat zijn tot heerlijkheid van uw volk Israël. Door de weg van de verwerping, door de Joden, gaat het evangelie naar de heidenen. Maar dan zal Israël daar straks nog over in delen. Het zal zijn tot heerlijkheid van uw volk Israël, wanneer uit hem de zaligmaker voortkomt. God woont nu weer via zijn Zoon, de Heer Jezus, onder de mensen. Het donkere van het blinde heidendom, het donkere van het ongeloof van de Joden, moet dan steeds meer wijken, totdat het licht eens ten volle doorbreken zal. Gemeente Simeons ogen hebben het gezien. Immanuel, God is met ons in zijn Zoon. En hebben onze ogen dat er ook gezien. Want die vraag die klemt. Onze ogen ook. Hebben die het ook al eens gezien? Best opvallend. Simeon, die zegt namelijk niet, ik heb gezien. Hij zegt nadrukkelijk, mijn ogen hebben gezien. Het is dus niet iets als een gedachte. Nee, nee. Hij ziet het met de ogen als een feitelijke werkelijkheid. Het is dus ook echt zo. Kijk, wij, hè. Wij zo kunnen dat nu niet meer. Letterlijk terug naar de tempel om de Heer Jezus als baby in de armen te nemen en hem zo te zien zoals Simeon. Maar jongens en meisjes, wij kunnen hem wel op een andere manier zien, namelijk door het geloof. En dat zien door het geloof van nu is niet minder werkelijk dan het lichamelijk zien van toen, onthoud dat. Want het is dat geloof wat in de kern is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Waardoor ook Simeon getuigenis heeft ontvangen. Daar komt het wel dichtbij. Gemeente, dan komt het wel dichtbij. Wanneer we vandaag samen in de kerk zijn en het kerstevangelie horen. Wanneer je thuis gebogen zit over de Bijbel en de woorden van God leest en ontvangt, dan zie je het vandaag door het woord heen naar je toe komen. Kent u dat? Je hart wordt erdoor ingenomen om te ontvangen en toe te eigenen voor je eigen hart en leven. Je ogen. Nog even het beeld terug, gemeente. Je ogen die gaan open. Dat licht schijnt. Dat maakt het duister openbaar, altijd. Dat licht schijnt en verdrijft de duisternis tegen de achtergrond van mijn verloren leven. Krijgt de Heer Jezus dan zoveel glans en zoveel heerlijkheid. En je blik wordt vanaf dan op hem gericht. Gaat daar je eigen leven, gemeente. Je blik wordt vanaf dan op hem gericht. En op zijn toekomst. Je ogen worden in de oefeningen, in het onderwijs, in het leven der genade, erin gescherpt. Je leert zien op hem die je doorstoken hebt. Het geeft een zo definitieve wending aan je leven. En het is met tijden zo tot troost dat dit licht, dat deze heerlijkheid steeds meer gezien zal worden. Totdat de dag eens ten volle aanbreekt. Dat alles van de duisternis van de zonde en alle gebrokenheid en alle verdriet eens ten volle zal zijn geweken. Als dat genadelicht door gaat breken. De dag van de eeuwigheid. Waarop nooit meer nacht volgen zal. Die dag waarop God alle tranen van de ogen afwissen zal. Als die dag eens aanbreekt. En allen zich zullen beroemen in de Heere. Wij ook, gemeente. O, laten wij toch waken en bidden. Nu nog kort het vierde, de voorzegging, door de meisjes. Dat is nogal wat geweest, vind je niet? Nog even dat gemeentehuis. Weet je nog? Dat gemeentehuis van het begin van de preek, met je broertje of jouw zusje. Moet je voorstellen dat er iemand naar jouw vader toe komt en hem gaat vertellen wat er later allemaal gebeuren zal in het leven van jullie baby. Je zou perplex staan. Dat weet ik zeker. Je zou perplex staan. Dat kan toch niet. Ergens is het ook hier zo. Ten diepste maakt God via Simeon aan Jozef en Maria bekend wat er in de toekomst gebeuren zal met de Heer Jezus. Jozef en Maria die luisteren heel intens en stil naar Simeon en ze zijn verwonderd. Wat lees je? Vers 33, 35. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat voor hem gezegd werd. En Simeon zegende haar lieden. Hij doet zijn handen omhoog en zegt tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot het teken dat medesproken worden zal, er ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. In kort gemeente, God bereidt Maria erop voor dat haar zoon niet juichend zal worden begroet. Ze moet rekenen op bittere vijandschap. En spot zal ook voor haarzelf moeilijk en soms zelfs heel verdrietig worden. Het zal zelfs zo zijn dat sommige mensen door deze zaligmaker zullen vallen, terwijl andere mensen door hem zullen opstaan. Simeon ziet de Heer Jezus hier dus als een steenrots. Opnieuw uiteraard beeldspraak. Jongens, meisjes, een steen, hè? Een steen kan twee dingen voor jou betekenen. Denk aan een grote steen ergens een bospad. Kun je overvallen en struikelen. Zelfs zo erg dat je omkomt. Je kunt op diezelfde steen ook staan. Dan is diezelfde steen je behoud. En zo is het nou in veel diepere zin ook bij de Heer Jezus. Hij is als die steen op de levensweg van mensen zoals wij zijn, van nature, van God, afgevallen zondaren. Weet je dan zo erg is? Ja, dit sommige mensen, hè, die zullen nog dieper vallen wanneer zij in ongeloof aan hem voorbij blijven gaan. Zo is het gegaan. En zo gaat het vandaag nog. Wanneer de Heer Jezus ook vandaag voor velen een steen des aanstoots en een rots der ergernis is. Christus, de gekruisigde, is dan een struikelblok voor ons. Hoe dan, zegt u? Nou, zijn evangelie wordt dan in ongeloof verworpen. Het is dan een reuken des doods ten dode. En het is alleen maar eigen schuld. Dat maakt het wonder uit. Dat er ook andere mensen zullen zijn. Anderen die zullen opstaan wanneer zij hem door het geloof in hun hart ontvangen als de zaligmaker van zondaren. Zo is het gegaan. En zo gaat het nog bijvoorbeeld zoals op de Pinksterdag. Dan zie je hoe de Heere werkt. Schuldverslagen mensen die eerst de Heer Jezus openlijk gekruisigd hebben, ontvangen in hun harten, in de prediking van de belofte van het evangelie, door het geloof, door deze Jezus, leven en zaligheid. Je zet je voeten op die steen. Begrijp je gemeente? Dan wordt zijn evangelie als een zeer blijde boodschap door het geloof aangenomen. Dan is het een reuken des levens ten leven. En het is alleen maar de genade. Gedachten van mensen zullen ook geopenbaard worden lezen. Dat komt er zo te zeggen. Het diepste innerlijk van mensen voor de dag. En opnieuw gemeente. Het is zo gegaan. Denk aan de handelingen. En zo gaat het nog. Het komt voor de dag. Vijandschap. Of vriendschap. Haat. Of liefde. En noemt u verder maar op. Gemeente, voelt u de boodschap naar u toe komen? Welke gedachten worden door hem opgeroepen in onze harten? Wij zijn voor hem of tegen hem? We hebben hem lief. Of we gaan aan hem voorbij. We struikelen over hem. Of we staan op door hem. We ontvangen door hem leven uit de dood. En een tussenweg gemeente is er niet. Hij zal door ons worden verheerlijkt. Of in het ene. De deugd van zijn rechtvaardigheid. of in het andere, de deugd van zijn barmhartigheid. Geliefde gemeente, bekeert u en gelooft het evangelie. Kus de zoon, die u welmenend en om niet en zeer ruim in het evangelie wordt aangeboden, ook in deze dag, ook in dit uur. Het is of het een, of het ander. Simeon en Jezus, de openbaring, de ontmoeting, de lofprijzing, de voorzegging, was de gewijde gemeente, na alles van vanmorgen en ook van vanmiddag, de Heere, geef het in onze harten en op onze lippen met Simeon. Nu laat gij, Heer, uw dienst met gaan in vrede naar uw woord. Want ook mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. De Heere zegene dit zijn woord. Amen. Op het sluit van deze dienst, de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Zo laat gij, Heer, uw knecht, en wat er verder volgt. De gemeente gaat erheen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.